Amsterdam FM presenteert Moet je horen.
Elke woensdagmorgen tussen 11 en 12 uur op Amsterdam FM. Dit is Moet je horen. Een programma met gasten uit de wereld van kunst en cultuur. We draaien hun muziek en zij vertellen ons de verhalen erachter. Een programma over persoonlijke keuzes van muziek en de verhalen erachter. De actualiteit van de dag, twee gasten, één specialist en tips en tops voor komende week. Presentatie Irene Kuiper.
Vandaag in Moet je horen praten wij aan de keukentafel met David Eilander, regisseur van Smartlab, een aflevering van de serie Onze Straat die aanstaande vrijdag voor het eerst te zien is bij NPO 3 om 9:15 in de avond. Techniek is in handen van Mick van der Velde. Mijn naam is Irene Kuiper en wij zijn blij dat u luistert. Welkom David.
Dankjewel. Ik vind het een enorme eer om hier te zijn.
Ja. Aan de keukentafel.
Ja.
Beetje onwennig, maar goed. We gaan het gewoon zo doen. Hoe ben jij hier naartoe gekomen?
Ik ben door weer en wind. Heeft mijn vader is zo lief geweest om mij te brengen. Want ik ben namelijk even invalide. Mijn voorste kruisband is afgescheurd met voetbal. Eigenlijk vlak na het draaien van deze film. Dus ik ben nu al een kleine 5 maanden invalide. Maar ik ben net geopereerd. Dus nu is het echt even behelpen, zeker met dit weer.
Iedereen denkt natuurlijk dat jij gestruikeld bent door de sneeuw.
Ja, ja, iedereen denkt dat ik heel lomp ben gaan glijden over de grachten.
Ja. Ja, heb je nog pijn?
Het is verre van relaxed eigenlijk, want het is vooral, ik ben gewoon zo immobiel al heel lang, en dus je beseft ook wel hoe fijn het is dat je gewoon kan lopen.
Ja, dat is dan wel weer mooi.
Dat is op zich een mooie gedachte, en als het goed is mag ik over anderhalve week, mag ik ook weer lopen, en dan begint eigenlijk pas het hele traject van revalideren, en dan als het goed is over 9 maanden mag ik weer voetballen.
En dat durf je dan ook, denk je?
Ik twijfel daarover, weet je dat? Ik begin echt te denken van misschien is mijn profvoetbalcarrière wel in de kiem gesmoord.
Ja. Moet je gewoon coach worden of zo?
Ja. Nou ja, ik vind het heel heftig om te zeggen, maar ik weet niet of ik ooit nog op een veld ga voetballen, nee.
Okay.
Dus best wel, ja, ik vind dat wel moeilijk. En zeker, ik kijk heel graag voetbal en ik voetbal heel graag. Maar dit is het echt niet waard.
Oké, okay, nou, we gaan het over iets vrolijkers hebben. Zeker. Dan jouw kniebanden. Kruisspieren.
Kruisband is het, ja.
Kruisband.
Dus een van de kniebanden.
Heftig, heftig, heftig. De serie waar je aan meegewerkt hebt. Maar eerst wil ik even terug naar het stuk muziek wat we hebben gehoord. Schubert.
Ja.
Fantasie in F minor. En we hebben hem niet helemaal kunnen draaien, want hij is 18 minuten. Dan waren we nu al halverwege het programma geweest. Maar we hebben hem gedraaid op jouw verzoek tot het eerste dramatische moment.
Ja.
Vertel, waarom deze keuze?
Het is vrij hoog inzetten, daar ben ik me van bewust. En dat is misschien ook wel hoger ingezet dan...
Maar wel een prachtig stukje filmisch muziek.
Heel prachtig filmisch. Ja. Nou, zo kom ik er ook, zo is hij weer boven komen drijven. Ik vond het best wel moeilijk om vier nummers uit te zoeken. Dat is me dus ook niet gelukt. Ik heb er 5 uitgezocht uiteindelijk, met jouw goedkeuring gelukkig. En ik zat te zoeken naar een gemene deler. Zeg maar, ja, je kan natuurlijk zoveel nummers zijn ooit, vind ik mooi, of zijn ooit blijven hangen. En ik heb uiteindelijk gekozen voor een soort gemene deler dat ik wilde zoeken naar nummers die op een bepaalde constructieve manier hebben bijgedragen aan mijn zijn, aan mijn persona.
En hoe heeft dit stuk muziek dan bijgedragen
precies,
aan jouw zijn?
Ja. Nou, ja, dit stuk muziek zette mijn moeder altijd op in de keuken op zaterdag. Dus als ik moest voetballen en met mijn schoongewassen voetbaltenuutje aan tafel zat en een boterham zat te eten, dan stond er vaak klassieke muziek op. Met Pasen was dat de Matthäus Passion. En dan stond er een Narcisje op tafel. En dit nummer, dit brengt me gelijk weer daarnaar terug. En ik zet niet heel vaak klassieke muziek op. Of ik ben niet een uitgesproken fan. En ik weet ook wel dat ik niet een heel genre zo weg kan schrijven. Maar het is gewoon niet iets wat in mijn kennis zit, zeg maar. Er zijn dus een aantal van dat soort nummers. Dus ook de Matthäus Passion die me gelijk terugbrengen naar een bepaalde... Een bepaald gevoel.
Ruik je dan ook meteen dingen?
Ja.
Je hebt het over een narcisje. Ruik je dat narcisje?
Ja,
dan ook?
En croissantjes die vaak werden gehaald. Maar ook, bijvoorbeeld, want als ik echt vroeg moest voetballen, dan kwam ik terug en dan ging ik in bad. En dan was ik al vroeg terug, dus dan stond de muziek nog op en zat mijn moeder nog in de keuken. En dan zat ik de Donald Duck uren in bad te lezen. En dat op de achtergrond. En op het moment zelf vond ik dat natuurlijk. Ik was laatst, keek een film, een hele mooie film trouwens. Ik denk dat tenminste. Ik heb 2 Deense films gezien, allebei met Mads Mikkelsen de afgelopen maand. Maar ik denk dat dit Another Round was. Druk heet dat in Deens. En daar zat dit stuk in. Of zat in die andere, Riders for Justice. Maar ik denk in Druk. En het was eigenlijk best wel achter gaan drijven. En ik was net bezig met deze muziek aan het uitzoeken. Nee, dat was er net voor. Maakt het niet uit. En het kwam zo op en ik was gelijk weer daar. En ik was weer dat jongetje. En toen dacht ik opeens van... Wauw, wat heeft dat dus een bepaald en een positief gevoel achtergelaten. Terwijl ik het op dat moment absoluut niet waardeerde op een bepaalde manier. En ik wilde andere dingen luisteren.
Je draaide op je kamertje heel iets anders met de koptelefoon op.
Ja, ja, ik zou dat absoluut niet zelf draaien. Tot ik het dus weer hoorde in die film. En toen ging ik het weer zelf draaien. En toen merkte ik hoe mooi dat stuk is. Hoe teder het is, hoe gevoelig het is. Maar dus ook hoe dreigend het is. Het is een soort van melancholische herinnering. Maar tegelijkertijd waarschuwt het je ook voor hoe fragiel die herinneringen kunnen zijn of zo, weet je wel? Het kan zo doorslaan naar het enge of zo.
En het is ook zo fascinerend. Ik heb ook even een stukje film zitten kijken van het live optreden van de broertjes, Lucas en Arthur.
Ja.
Het is waanzinnig hoe die jongens bijna gelijktijdig bewegen.
Ja, ze ademen gewoon.
Ja, Die hoofden gaan ook gelijk op en neer. En dat hebben ze niet georchestreerd, volgens mij. Dat is waanzinnig.
Ja, maar zij spelen niet, zij ademen gewoon dat hele stuk. En die piano is gewoon een verlengde van hun, van hun zijn, hè? Ja, zij, precies, ik heb prachtig. Het gevoel dat ze zijn geboren in een piano of zo. Je dat
ziet. Jij bent opgegroeid in de Jordaan?
Ja.
Waar?
Heel officieel, en dat is de eerste keer dat ik daar zo eerlijk over ben, ben ik aan de verkeerde kant van de Brouwersgracht opgegroeid. Want één kant van de Brouwersgracht is de Jordaan en de andere kant officieel niet meer. En aan die kant ben ik opgegroeid. Okay. Dus ik woon op de grens.
Je keek uit op de Jordaan.
Ik keek uit op de Jordaan. Ik overzag de Jordaan en ik zag dat het goed was.
mooi, mooi. Ja, maar... je hebt sindsdien de Jordaan in de gaten gehouden.
Precies, ja. En ik heb het ook wel... ik heb het redelijk goed in de gaten gehouden. En dat is ook natuurlijk waar Smartlap op een bepaalde manier over gaat. Over de Jordaan en over... Nou, ik heb het wel echt zien veranderen in de loop der jaren. Toen ik er opgroeide was het... nog meer een middenstandsbuurt dan dat het nu is sowieso. Nu is het echt een elitebuurt. Het is natuurlijk nooit... ik ben nooit in de achterstandsbuurt de Jordaan geweest. Die veelal wordt bezongen in de mooie Smartlappen... waar we later op terug zullen komen. Nee ja, toen ik er was, toen waren er nog, was er nog middenstand. Er was een slager, er was een bakker, er was een nou, er waren veel cafeetjes. En toerisme was niet zo...
Aardappelboer zat er ook nog.
Aardappelboer, ja?
Ja, helemaal op het eind van de Lindengracht.
Van de Lindengracht, dat is waar, ja, klopt.
Die verkocht alleen maar aardappels.
Nou, geweldig. Ik had ook best wel een gemixte klas nog op de Theo Thijsenschool, op de basisschool. Ja. We hadden altijd ruzie met de Aloysiusschool. Hoe kinderen van acht ruzie kunnen hebben, maar dat was echt een vete. En mijn vriendin nu, die zat op de Aloysiusschool. Dus die zijn dat nog steeds een beetje aan het uitvechten.
Ja.
Dat was dan eigenlijk de school van de echte, tenminste zo vonden ze zichzelf, de echte Jordanezen, de platpratende rouwdouwers. Ja. En de Theo Thijssen was dan, was denk ik het begin van de verjupping van de Jordaan wel, waar ik bij zat. Maar dus inderdaad wat ik wil zeggen, er was gewoon ook nog best wel veel sociale huur in de Jordaan. Dus die klassen waren nog best wel gemixt. En nou ja, nu is het is gewoon, dat karakter is het wel echt kwijt. Ik ga eigenlijk elke zomer, als mijn ouders op vakantie zijn, ga ik nog heel graag in hun huis zitten. Dan doe ik elke zomer een aantal weken, ook om voor de katten zorgen, maar ook gewoon omdat het een fijn ruim huis is en de Jordaan, dan voel ik weer even de Jordaan. En dat is altijd echt een uitstapje elke zomer. En deze zomer voor het eerst was ik er en ik voelde hem gewoon niet. Ik voelde me niet verbonden. De persoonlijkheid was er een beetje af. Misschien ook wel in de gemixte corona, alhoewel het toen echt niet zo heftig was. Maar het was niet meer zo persoonlijk. Ik kwam veel minder mensen tegen. Ik kwam er zelfs achter dat je in de Albert Heijn bepaalde groenten niet kan vinden. Bijvoorbeeld een spitskool kan je daar niet vinden. Maar wel 100 verschillende energy drinks of kant-en-klaar maaltijden. Dus die hele...
Spruiten waarschijnlijk ook niet.
Spruiten denk ik helemaal niet, nee. Zelfs een Albert Heijn was en veel duurder, merkte ik, dan bij mij in de buurt. Nu, ik woon in West nu. En hij was ingericht op snelle consumptie, gewoon op vluchtigheid.
Als een soort Albert Heijn to go.
Bijna, ja. Het is een soort ertussenin haast. En toen dacht ik van, dat is het probleem. Er is eigenlijk een deel van de stad waar eerst mensen echt een community bouwden en waar die sociale cohesie supersterk was. Dat is nu ingericht gewoon op vluchtig contact, weet je. Toeristen, expats, ja, of gezinnen waarvan vader en moeder de hele dag werken. Weet je wel, jonge gezinnen. En dat voel je echt. En dat is echt heel zonde.
Laten we even gaan naar jouw volgende muziekkeuze. Ja. Dat is André Hazes, Kleine Jongen.
Ja.
En dan kwam André uit de pijp. Maar denk ik dat het wellicht qua volksheid vergelijkbaar is, toch?
Dat denk ik wel, ja. Ik ken de pijp van die tijd niet. Kijk, de Jordaan staat natuurlijk ook bekend om haar smartlappen en dat volkse cultuur. En ik heb de keuze gemaakt. Ik wist sowieso dat er iets van André Hazes in moet, omdat ik een groot bewonderaar ben. Maar ik heb de keuze gemaakt omdat, nou, wat ik net ook al zei, dat Schubert op een bepaalde manier heel erg aan mijn moeder doet denken. En ook, nou, mijn moeder is opgegroeid in een artsengezin in Rotterdam. Welgesteld, behoorlijk streng opgevoed, gereformeerd opgevoed, als ik haar moet geloven. Want ik kan me daar namelijk niks meer voor bij stellen bij mijn opa en oma, want die zijn niet streng, tenminste niet tegen mij, maar goed. En dus dat klassieke deel van mijn opvoeding, nu ik dat in retrospect bekijk, dat niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk staat mijn moeder daar wel op een bepaalde manier voor. Zij was heel erg in wat ik wel mocht en wat ik niet mocht en... Ik mocht bijvoorbeeld niet op boksen en ik mocht ook eerst niet naar de voetbalclub waar ik heen wilde. Ik moest op piano, ik mocht geen gitaar spelen. En ik vond dat vroeger heel irritant. Nu later snap ik het ook wel. Van sommige keuzes kan ik nog steeds niet helemaal goed begrijpen waarom waarom het zo strikt moest allemaal. Maar ik ben er at ease mee, laten we het zo zeggen. En ik ben blij hoe ik ben opgevoed. En dit staat tegenover dus deze prachtige herinnering van de ochtend, zaterdagochtend. Hè? Dus dat, dat ik niet... En dus daar tegenover, ik wilde heel graag de André Hazes. En toen ging ik opeens denken, oh ja, maar dat is eigenlijk wel... Want André Hazes en de Smart Lab is echt via mijn vader in mij gebracht. Mijn vader die was groot fan van André Hazes. Die heeft een film over hem gemaakt ooit.
Zullen we eerst even naar André Hazes en dan komen we straks... Gaan we het even over jouw vader hebben, want dat is natuurlijk ook nog een heel verhaal. Yeah. Ik vind hem een heel mooi, kleine jongen. De vader die zingt voor zijn zoon. André Hazes, kleine jongen, blijft mooi, hè?
Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik. Je kan het weten, het leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. Helaas, dit is waar. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar.
Maar daar gaan we nog even verder op door. Want jouw vader, waar komt hij vandaan?
Mijn vader, ja, mijn vader is opgegroeid in Dronten, in de Flevopolder. En nou, dat is eigenlijk zijn gezin. Ik ken mijn opa en oma van mijn vader, de vader en moeder van mijn vader, ken ik niet zo heel goed. Die zijn redelijk vroeg overleden, helaas. Maar ik weet wel nog goed te herinneren dat het het tegenovergestelde was als mijn grootouders aan de Rotten in Rotterdam.
In welke zin tegenovergesteld dan?
Nou, dus mijn moeder, waar zij uit een artsengezin komt en waar er toch... Oh, okay. En ik moest hun grootouder... Ik moest mijn grootouders grootmama en grootpapa noemen. Dat doe ik nog steeds heel braaf.
Ja. En de andere grootouders opa,
opa en oma? Ja.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Dus dat was goed uit elkaar te houden?
Dat was goed uit elkaar te houden. En dat is eigenlijk ook exemplarisch voor denk ik, het verschil. En het waren hele lieve mensen en... Nou, wat ik me daarvan herinner is voetballen met mijn opa, spelletjes spelen met mijn oma, mee naar biljarten met mijn opa en aardappelvlees en groenten. En ik mocht het daar allemaal prakken. En dat vind ik heerlijk. En dat doe ik nog steeds als ik het in een combinatie op mijn bord krijg met jus eroverheen. Maar dus ik ken ze niet goed genoeg om ze heel erg te psychologiseren. Maar ik weet wel dat mijn vader, die is wel op een bepaalde manier, zonder dat hij daar heel erg in had, is hij zijn milieu ontstegen toen hij naar het Atheneum ging. En die is natuurlijk naar Amsterdam gegaan, de kunsten ingegaan, schrijven, journalistiek.
Wat een grote overgang voor hem.
Echt een grote overgang, ja.
Waarom? Hij wilde de kunsten in? Of wat ging hij studeren in Amsterdam?
Hij ging eerst naar Utrecht, naar school van journalistiek. Ik denk dat zijn drive... Hij doet zoveel, hij is ook muzikant. Maar ik denk dat zijn echte drive wel bij muziek ligt. En dat daar de verwondering voor de journalistiek vandaan kwam ook. Om uit te pluizen waar wat zijn helden deden.
Hij wilde schrijven over...
Ik heb het nooit echt zo heel erg met de drive, over de drive gehad. Maar hij was volgens mij... Ik denk schrijven over de muziek, ja, denk ik. Dat is ook... Hij heeft Rock'n'Roll Junkie geschreven over Herman Brood. Dat was echt zijn jeugdidool. En die komt ook bij hem uit de buurt, daar vandaan. En toen langzamerhand kwam hij bij de VPRO te werken, heeft hij mijn moeder leren kennen. En toen via mijn moeder is hij langzamerhand de film ingerold. Denk dat ik het zo goed zeg. En nu is hij, hij is dan een beetje alles. Hij heeft ook gepresenteerd op tv. Maar waar het in ieder geval op neerkomt, is dat hij heeft wel dat het iets volksere meegenomen en mij overgebracht. En hij was ook veel makkelijker in bepaalde dingen. Ik heb het daar toevallig laatst met hem over gehad. Dat ik me eigenlijk altijd af heb gevraagd wat hij van die dingen vond. Dat ik niet op boksen mocht. En dat, daar heb ik het eigenlijk nooit echt over gehad.
Ja.
Toevallig laatst pas. Ook naar aanleiding dat ik dit aan het voorbereiden was.
Ja.
En toen zei hij van, ja, weet je, hij zei van, ik ben nooit echt gestimuleerd in dingen doen. Dus ik ging ervan uit dat een stimulans opwerpen, dat belangrijk is voor een kind. En dus ik vond dat heel moeilijk om daarin te schipperen. En ik had daar een minder sterke mening over en je moeder had daar wel een sterke mening over. Dus ja, dan gaat dat gewoon zo. Ja. Maar ja, hij zei van, ja, sommige dingen snapte ik ook niet zo goed. Maar ja, dus hij ging ervan uit dat het, en mijn moeder natuurlijk ook, ze gingen ervan uit dat het het beste voor mij was. En ik ben ook heel blij waar ik ben gekomen uiteindelijk.
Maar heb je broers en zussen?
Nee.
Dus alle focus ging op jou.
Ja, maar ook wel, maar wel op een positieve manier hoor. Ik ben heel blij met mijn gezin, want mijn ouders hebben echt al vanaf het begin... Ik denk dat het echt dat ik 6 was en dat mocht ik gewoon mee... Ik mocht meebeslissen aan alles, weet je wel. Ik had een even zware stem in het gezin. Ik mocht...
Democratisch gebeuren.
Ja. Ja,
van alle drie.
Ja, en het heeft mij ook wel laten doen, discussiëren en naar mensen luisteren, denk ik. En tuurlijk, als zij mij wilden overrulen, dan overrulden ze mij heus wel. Nou, wij noemden de drie-eenheid, noemde mijn familie van mijn moeders kant ook wel. En wij ook wel, een soort geuzennaam of gekscherend. Ja, en dat is het nog steeds. Onze WhatsApp-groep heet nog steeds de drie-eenheid.
Oh, echt? Ja. Oké. Okay. Oh, wat mooi.
Ja, het is gewoon een evenwaardige driehoek. En daar ben ik ze heel dankbaar voor.
Zo voelt het ook echt nog steeds.
Ja, zo voelt het echt. Ja. Ja. Ja, het zijn echt behalve...
Dus jouw vriendin moet zich inknokken wat dat betreft.
Maar dat doet ze wel goed hoor. Die heeft vrij snel een evenwaardige... Nee, we zijn bijna een vierkantje wel, denk ik. Dus dat gaat eigenlijk...
Triangle naar een carré.
Ja, absoluut. Ja.
Prachtig, mooi. Hey, en jij hebt dus nu een heel bijzonder project met je vader gedaan. Mm-hmm. Dit project, ja. Smartlab. Was dat van tevoren al de bedoeling? Want jouw vader heeft een scenario geschreven.
Nee, het was niet van tevoren de bedoeling om even antwoord te geven op je vraag. Dus de Smartlab ben ik wel mee opgegroeid. Dus daar die liefde zat er. De Jordaan zit in mij. En ik zat op een vrijdagmiddag borreltijd, zat ik in café Rooie Nelis bij de Rozengracht achter. Echt een klassiek Jordanees café. En het hangt helemaal vol met 90 jaar memorabilia. En het ademt historie. Ik zat daar met een vriend aan de bar. Nou, wij waren de enige om vrijdag om 6 uur of zo. Ha! Ja, ik denk 2 jaar geleden. Ja, 2 jaar geleden. Zeker. Dus de enige die op de kop van de bar zaten waren de uitbaters. Dat waren Blonde Sien en Zwarte Gerrit. De dochter van Roy Nelis is Sien. En daar hebben we toen heel lang mee gepraat. En zij gingen vertellen over wat het café in de loop der jaren heeft betekend. En wat het voor hun heeft betekend. Ze had als een boekje opgemaakt met met allemaal anekdotes. Dat verkocht ze ook. En ik zat daar zo in en ik voelde het helemaal. En ik dacht ook, oh, die Jordaan, weet je nog, echt toen we met karren hier doorheen reden. En toen dacht ik opeens van, ja, maar als dit de vrijdagmiddagborrel is, dan gaat het niet heel lang meer duren, denk ik. En daar werd ik weemoedig van. En ik dacht van, oh ja, maar dit is eigenlijk wat er aan de hand is in de binnenstad. De mensen die de binnenstad hun ziel hebben gegeven en die het karakter brengen aan Amsterdam, worden gewoon eruit gedreven. En mensen die niks brengen, dan heb ik het voornamelijk over expats of toeristen, die alleen maar nemen, die nemen
halen,
het over.
Ja.
En die komen shit halen gewoon. En toen dacht ik van, dat is... En toen ging ik dus nadenken en dacht van, ah ja, die Jordaan is ook super erg veranderd al in de tijd dat ik hier heb gewoond. Dus toen, overigens heeft de tijd ons ook ingehaald, want nu, op dit moment, bestaat Rooie Nelis niet meer. Het is dicht. Het heeft het inderdaad niet gehaald. Maar in ieder geval, die avond ging ik bij mijn ouders
Is het dicht niet vanwege corona? Of is
nu het... zou het sowieso dicht zijn vanwege corona, maar het was al dicht, ja.
Oh.
Omdat de uitbaters, eentje was Zwarte Gerrit, is doodgegaan ergens in de loop van deze 2 jaar. Sien, die was sowieso al niet meer heel erg together. En volgens mij hebben ze het gewoon van de hand gedaan nu inmiddels.
Oh, okay.
Dus ik weet niet precies hoe dat nu zich ontwikkelt. Maar in ieder geval diezelfde, dus na die vrijdagmiddagborrel ging ik bij mijn ouders eten. Ik vertelde hun over dit en over mijn bevinding. En dat ik dacht, eigenlijk wil ik wel een film maken wat een ode is aan die volkse cultuur die verdwijnt. En En dat een menselijk gezicht geven aan de hand van smartlappen. En ja, zo'n kroeg dat centraal staat. Dus daar was het idee echt geboren. Ik zag mijn vader wel knikken. Ja, hij vond het leuk, vond het interessant. En toen de volgende dag belde mijn vader mij op. En toen, bijna schoorvoetend, althans zo heb ik het onthouden, belde hij me op, zei hij dat hij nog veel over het plan had nagedacht. Maar het leek hem, eigenlijk kortom kwam het op neer, hij wilde aan meewerken. Maar hij wilde zich niet opdringen aan mij, want hij wil ook dat ik mijn eigen weg vaar. Dus dat was heel lief. En ik moest daar ook even over nadenken, want ik wist niet van, ja, want weet je, hoe gaat dat? Een vader en zoon die samenwerken aan iets. Maar hij kwam gelijk met het verhaal over Johnny Meijer en zijn zoon. Johnny Meijer is een accordeonist, een Jordaanese accordeonist. En zijn zoon die was heroïneverslaafd. En dat is een vrij turbulente relatie. Nou, en dat begon gelijk wel te stromen bij mij. En ik dacht van, ja, dat is ook wel te gek om dat samen met je vader te doen. Dat is een enorme trofee, een verhaal over vader en zoon. Door vader en zoon.
Ja.
In een arena die hij mij heeft overgebracht, zeg maar. De smartlappen en de Jordaan, waar hij mij dus ook heeft grootgebracht. Dat kon niet anders dan. Dat moest eigenlijk zo. Dus,
3 en 3 is 10.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, zeker. Ja, telde absoluut. Het telde exponentieel op.
We komen er zo even op terug, maar eigenlijk jouw volgende muziekkeuze.
Ja, Eminem, ja.
Eminem, juist. The Way I Am volgt hier eigenlijk ook uit voort, zou je kunnen zeggen.
Sowieso, ja. Als je het dus inderdaad in dat licht van dat constructieve van mijn karakter allemaal bekijkt. Ik pakte ooit een cd, denk ik toen ik een jaar of 10 was, uit mijn vaders kast. En die vond ik wel interessant uitzien. Was een beetje duister, was stoer. En de binnenkant waren 2 cd-roms dus. En dat waren op mijn ogen hele vrolijke plaatjes. Wat later bleek een pil en een paddo te zijn, die satanisch lachen. Dus dat was uiteindelijk vrij grimmig. Zo was natuurlijk, is dat nummer ook. Voor mij, dat was de Slim Shady LP. Dit nummer komt van de Marshall Mathers LP.
In 2000 kwam die uit, geloof ik.
Dit nummer?
Ja.
Ja, dat zou heel goed kunnen, ja.
Ja.
Dus dan was ik 7. Oké. Nee, dat kan
nou
wel.
Misschien was het ietsje later dat die cd al een poosje in de kast stond.
Ja, dat is ook al lang geleden.
Ja, dat gaat al heel lang mee, het nummer.
Absoluut, ja, zeker. En ik moet ook zeggen dat het dus in de loop der jaren, het is toen blijven plakken, dat nummer. En Eminem ook aan zich. En toen dacht ik, wow, hiphop is vet. En dat was een beetje mijn eerste connectie met hiphop en Eminem. En ik was toen heel groot fan. Ik heb toen al zijn albums gekocht tot ik een jaar of denk, nou, wat zou het zijn? 14, 15, 16 was of zo. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval, ik heb heel erg stelselmatig hem gevolgd. En toen ben ik hem heel lang uit het oog verloren. Tot ik dus met Smartlab bezig was. Want ik wilde Chris Peters, die Rody speelt in Smartlab. Dat is tevens mijn beste vriend. Zo eigenlijk een soort broertje van mij. Zijn helemaal samen opgegroeid. Ik wilde met hem, behalve dus een persoonlijke transformatie, ook een soort fysieke transformatie naar zoeken. Dus toen dacht ik van, wat zou vet zijn als je je haar blondeert en kort maakt. En toen dacht ik, wow, dat lijkt op Eminem. Toen ben ik het weer gaan luisteren. En toen bleef dit nummer weer heel erg plakken, The Way I Am. Omdat het ook net in een soort de afgelopen jaar met corona erbij en met deze film heeft heel erg een soort overgang ook in mijn eigen onzekerheid gemaakt. Want ik ben eigenlijk best wel heel onzeker geweest. Toen op de middelbare school en ook daarna nog wel eigenlijk. En ik verborg dat altijd onder een masker van zelfverzekerdheid eigenlijk. En van hard schreeuwen. En dat ging op zich eigenlijk best wel goed. Behalve dat je er natuurlijk, ik liep tegen mezelf wel aan. En
ook heel vermoeiend. In de zin van dat je er moe van wordt. Niet vermoeiend voor de andere mensen.
Nee, precies. Nee, voor mijzelf. Ja. Ja,
het klinkt zo naar. Van, wat vermoeiend.
Wat een vermoeiend persoon ben je eigenlijk.
Ja, precies. Ik bedoel dat je er gewoon zelf heel moe van wordt.
Nee, absoluut. Nee, en dat was zo ver.
Helpt zo'n, sorry dat ik je onderbreek, maar helpt zo'n nummer dan om daarna te luisteren? Dat je denkt, oh, hij bezingt dat zo, daar heb ik wat aan?
Ja, ik denk het. Nou kijk, ik was er toen wel een beetje van af, maar dat is in het vorig jaar echt een beetje gekomen. Maar ik denk, ik luisterde toen wel met een heel ander gehoor, luisterde ik naar dat nummer. En ik denk dat misschien initieel ook, toen ik 8 was, kon ik geen Engels en ik wist niet wat hij zong. Dat zelfverzekerdheid, hoewel je ook kan afvragen in hoeverre van hem ook een façade is natuurlijk, dat zo hard schreeuwen. Ja. Dat iemand die heel zeker van zichzelf is, die hoeft niet zo hard te schreeuwen, denk ik. Maar
dat is een mooie conclusie.
Dat denk ik, ja. Dat weet ik niet, hoor. Maar,
zullen we even gaan luisteren?
Oh ja, natuurlijk. We moeten even luisteren. Ja.
Eminem. Drake, just let it run. Hey yo, turn the beat up a little bit. Hey yo.
me, the shit needed to be the most meanest MC on this earth. And since birth, I've been cursed with this curse to just curse and just blur this berserk and bizarre shit that works. And it sells and it helps in itself to relieve all this tension, dispense and these sentences getting this stress that's been eating me recently off of this chest. And I rest again peacefully, peacefully. But at least have the decency in you to leave me alone when you freaks see me out in the streets when I'm eating or feeding my daughter to not come and speak to me. I don't know you and no, I don't owe you a motherfucking thing. I'm not Mr. NSYNC, I'm not what your friends think. I'm not Mr. Friendly, I can be a prick if you tempt me. My tank is on empty, no patience is in me. And if you offend me, I'm lifting you 10 feet in the air. I don't care who was there and who saw me. Just draw you, go call you a lawyer, file you a lawsuit. I'll smile in the courtroom and buy you a wardrobe. I'm tired of all you. I don't mean to be mean, but that's all I can be. It's just me, and I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. Sometimes I just feel like my father. I hate to be bothered with all of this nonsense that's constant. And oh, it's just lyrical content. The song Guilty Conscience has gotten such rotten responses. And all of this controversy circles me, and it seems like the media immediately points a finger at me. So I point one back at them, but not the index, or pinky, or the ring, or the thumb. It's the one you put up when you don't give a fuck, when you won't just put up with the bullshit they pull, 'cause they full of shit too. When a dude's getting bullied and shoots up your school, and they blame it on Maryland and the heroin, where were the parents at? And look where it's at, middle America. Now it's a tragedy, now it's so sad to see an upper class city having this happening. Then attack Eminem 'cause I rap this way. But I'm glad 'cause they feed me the fuel that I need for the fire to burn. And it's burning and I have returned. And I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio won't even play my jam, 'cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. I don't know, it's just the way I am. I'm so sick and tired of being admired that I wish that I would just die or get fired and drop from my label. Let's stop with the fables. I'm not gonna be able to top what my name is. And pigeonhole into some poppy sensation that caught me rotation in rock and roll station.
The way I am. Prachtig dat dit dan verbinding is tussen het gevoel van het jongetje van 8 en dat vorig jaar dan weer terugkomt.
Ja.
Ik zit aan tafel met David Eilander, regisseur van de uitzending die op 12 februari 8:45 wordt uitgezonden bij NPO 3. En we praten met hem over zijn carrière en over de totstandkoming van deze aflevering, die 1 aflevering is, de laatste geloof ik, uit de serie Onze Straat. En jouw aflevering heet Smartland. Ja. Jij zegt in je bio dat je verbaasd bent dat je aangenomen werd direct op de Filmacademie toen je daar naartoe ging na je eindexamen op het Amsterdams Lyceum. Waarom was je zo verbaasd?
Ja, omdat ik eigenlijk iets deed op een bepaalde manier. Ik was vroeger
was
leerling.
Was je op de school al bezig met film, veel en zo?
Nee, helemaal niet. Nee, nou ja, goed. Kijk, ik kom uit een gezin waarmee het met de paplepel is ingegoten. Maar juist dat heeft eigenlijk wel geleid tot totdat ik me daar juist van ga afzetten. Afzetten klinkt vaak heel erg als idealistisch en actie voeren, maar dat kan ook de andere kant op, heb ik zelf aan een lijf ondervonden. Ik was juist heel erg, ik wilde heel lang niet, als maar geen kunstenaar was. Dus advocaat worden of fysiotherapeut, en ik had een heel exact vakkenpakket gekozen. Ik wilde dure scooters en dure jassen. Dus op die manier probeerde ik mij op een bepaalde manier af te zetten. Tot ik op een gegeven moment werd gecast in als acteur in een derdejaarsfilmpje van Sam de Jong. Die kende ik toen nog niet. Nu is dat een van mijn beste vrienden. En toen werd ik gegrepen door die eensgezindheid van die filmacademie studenten die met elkaar gewoon Ik had natuurlijk wel bij mijn moeder op de filmset gekeken, maar het was zo professioneel, het was geoliede machine, het was zo ver van mijn bed.
Je ging wel eens met je moeder mee naar de set?
Nee, ik ging dan meestal met mijn vader een uurtje langs. Oh, okay. Of zo, of niet eens een uurtje. Dat ja, het is ja, helemaal niet zo super leuk om op een set te kijken. Dus ook, maar dus ook, eigenlijk ook, dat je bent echt een buitenstaander in een soort hele geoliede machine die bijna een soort familie aanvoelt. En dus ik vond dat heel afstandelijk. En tot ik er dus deel van uitmaakte en ook nog met jonge mensen, ja, Sam was denk ik toen een jaar of 26, zijn medestudenten ook. Ja, toen waren we echt onderdeel van, ja, van die machine. En dat was zo magisch. En dat acteren was niet echt iets voor mij, want ik ben helemaal niet zo schaamteloos. En ik schaam me vrij snel. Dus ik voelde me vooral best wel ongemakkelijk. Maar ik zag Sam wel echt heel druk bezig met, want er ging van alles mis. En dus hij moest de hele tijd on the spot dingen bedenken en creatief zijn en dan ook nog een team aansturen. En ja, ik vond dat zo.
En welke, wat was de titel van de?
Zwerfhonden heette dat filmpje.
Oké.
Het was een enorme.
Iets veel met honden?
Nee.
Geen enkel
hond. Volgens mij zat er wel een hond in. Nee, maar nee, ik en Idris Nabil, die overigens nu dit jaar volgens mij afstuurt aan de Filmacademie, ook voor regie. Wij speelden de zwerfhonden, als het ware. Het was, okay, het was met heel veel visual effects over een post-apocalyptische wereld. Het was enorm gedurfd. Ja, ik kom even niet op het woord. Ambitieus. Het was een enorm ambitieus project. En dat hebben we geweten ook. Vooral Sam, denk ik, op een bepaalde manier. Maar het was wel een heel leuk en vet filmpje. Maar, en toen dacht ik dus van, ah, dit is toch wel heel leuk. En toen was ik denk een jaar of 16 of misschien 15. En toen heb ik toen nog in een langere speelfilm gespeeld. En toen dacht ik van ja, ik wil gewoon toelating gaan doen voor de Filmacademie. Want ik wil niet acteur zijn, maar ik wil wel films maken. En ik ben maar gewoon gaan doen, weet je wel. Van gelijkgestemde met vrienden. Ik had een script geschreven, wat ik nog nooit had gedaan. Ik had of jongens gevonden die later vrienden zijn geworden. Die al een bedrijfje hadden in bedrijfsfilmpjes. Maar die waren ook heel erg beginnend. En wij gingen dat gewoon met elkaar maken. En met Chris, dus die nu ook de hoofdrol van Smart Love speelt, speelde ook de hoofdrol daarin. En
Chris speelt de zoon van Jack Wouters.
Ja. Ja, zeker.
Prachtige rol, mag ik wel zeggen. Van allebei.
Van allebei, ja, zeker.
Waanzinnig mooi.
Ja, we hebben het nu al twee keer over Chris gehad, maar ik ga Jack straks nog twee keer noemen.
Okay.
Ik weet nog niet hoe. Maar
nou, we gaan er nog misschien nog wel 10 keer noemen.
Ja, precies.
Ja, prachtig.
En toen, dat ging zelfs zo ver dat we waren zo erg maar wat aan het doen dat we ook zijn opgepakt. Omdat we filmden een overval. Waarin Chris met een getrokken wapen een sigarenboer inliep. En wij hadden de camera verstopt als een heel mooi shot van een beveiligingscamerabeeld. Maar we hadden vergeten om aan te geven voor de mensen die daar buiten langs liepen dat het hier ging om filmopnames.
Nou ja, en vergunningen met wapens, weet ik het allemaal. Ja, zeker, dat wist je natuurlijk allemaal niet. Ja.
Wisten we allemaal niet. Dus wij waren net ons spullen aan het inpakken. Nou, shot staat erop. Mooi. Goed. Leuk, jongens. Nou, we gaan weer door naar de volgende dingen. En op het moment dat wij onze camera in de auto leggen, komen er heb ik gewoon zo vier, vijf politiebusjes.
Zoals in de film.
Zoals in de film, echt, ja. We hadden eigenlijk de camera moeten laten lopen.
Ja, precies, ja. Had je allemaal gratis erbij gekregen.
Ja, als we een beetje op hadden gelet, hadden we het er gratis bij gekregen. Ja. Maar goed, wat we er nu gratis bij kregen was een enkeltje gevangenis met de hele crew. Niet een enkeltje trouwens, ik ben er natuurlijk uitgekomen. Een retourtje was het. En ze hebben wij er al vrij snel, het werd duidelijk dat wij geen kwaad in de zin hadden. Maar we werden ons wel op het hart gedrukt dat dit echt niet kon. En er was zelfs een helikopter uit Rotterdam opgestegen. Gelukkig mochten we de beelden houden uiteindelijk.
Dat was gelukkig hebben we de beelden nog.
Precies, ja. Dat was mijn grootste zorg op dat moment de hele tijd.
Ja.
Maar en toen werden we vrijgelaten uit de gevangenis. En toen zijn we ook gewoon weer verder gaan filmen. Om te illustreren hoe erg we maar wat deden, maar hoeveel plezier we hadden.
Ja.
En daarom, en ik was natuurlijk, ik was nog 17 denk ik toen ik het hoorde, dat ik werd aangenomen op de regieafdeling voor de Filmacademie, waar maar 6 mensen worden aangenomen. Ik had dat gewoon niet verwacht. Ik dacht gewoon van, ja, weet je, misschien moet ik al 3 keer aanmelding doen, weet ik veel. Ja.
En jouw vader heeft waarschijnlijk ook een vreugdedansje gemaakt.
Mijn vader en mijn moeder.
Ja, je moeder allebei, ook.
Ja.
De tijd vliegt. Dus we gaan alweer naar jouw volgende muziekkeuze. Dat is The Hurricane.
Ja.
En dan doen we het lied van Bob Dylan. Daar wil je vast iets over vertellen.
Ja, zeker. Maar misschien moeten we het wel eerst luisteren, denk je niet?
Ja, oké. Okay, doen we dat. Ja. Pistol shots ring out in a barroom night. Into Betty Valentine from the upper hall. A bartender in a pool of blood cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities
cops. Enzo Petty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat.
Verhaal achter de Hurricane. Vertel, dit nummer komt uit 1974.
Nou, dit nummer, dit is echt mijn... Als mensen vragen wat is je lievelingsliedje, dan is het altijd met stipt op nummer 1. Ik wil echt wonen in dit liedje gewoon. Zo, het is zo allesomvattend. Niet in de laatste plaats vanwege het maatschappelijk karakter ervan. De protest... van Bob Dylan, de protestzanger. De kundigheid van Bob Dylan, die kennen we allemaal wel. Dus daar hoef ik niet veel over in te gaan. Waarom dit nummer raakte mij voordat ik echt begreep waar het over ging nog. Gewoon door de timing, door de rijmen, door de minimalistische, maar toch allesomvattende gebruik van de instrumenten. Het fascineert, het duurt lekker lang. Je kan er in liggen, je kan erin omrollen, je kan er lekker in... Ja, in wroeten gewoon. En daarom moest dit er dus bij. En later pas begreep ik waar dat nummer over ging. En ik denk dat... namelijk over Reuben Carter. Dat was de middleweight champion. Of tenminste, hij was het nog niet. Maar hij zou middleweight champion van de wereld worden. Ja. En hem is een drievoudige moord in de schoenen geschoven door het Amerikaanse rechtssysteem. En natuurlijk het racisme in Amerika. Dus ook nog... Helaas, belangrijker dan ooit eigenlijk, dat nummer uit 1974, wat nu in deze tijd zo...
Actueler dan ooit,
ja. Precies, dat was ik even.
En totaal onschuldig.
Totaal onschuldig,
hij werd van de straat geplukt en hij kreeg die schuld in zijn schoenen geschoven en...
Sterker nog, er was één iemand, volgens mij, als ik het goed zeg, was er één iemand geschoten, niet dood. En hij is toen is Reuben Carter in het ziekenhuis voorgeleid aan die persoon die daar lag. En die zei van, nee, deze gast was het niet, haal hem hier weg.
Waarom brengen wij deze man? He is not the guy.
Ja, precies. Sweet. Dat zingt hij ook. Ja. En uiteindelijk dus toch, want ze moesten iemand aanwijzen voor die drievoudige moord. Dat was belangrijker dan dat het daadwerkelijk de dader was.
And an all-white jury agreed.
Ja.
Enorm
je krijgt kippenvel ook als zo'n zin, weet je wel. Hoe hij die zinnen er gewoon in past. Waar die rijmen liggen. En die liggen. Het is gewoon, als je het leest, of als je een soort lyric video ervan kijkt, is het alsof je een film kijkt. Gewoon bijna. Zo beeldend en zo verhalend is het verteld. En tegelijkertijd heb je niet het gevoel dat het iets afdoet aan het ritme, zeg maar. Sterker nog, het draagt alleen maar bij. Snap je dat?
Is dit voor jou. Want we hebben het natuurlijk ook over je film en over jouw manier van film maken. En dan komen we toch echt de aflevering die je hebt gemaakt van 50 minuten lang. Eigenlijk een korte film in zijn geheel. Krijg je dan meteen beelden op je netvlies als je dit alleen hoort? Of denk jij in beelden?
Nee, ik ben denk ik niet zo... Er zijn denk ik veel regisseurs die veel visueler ingesteld zijn dan ik. Uiteindelijk komen er wel beelden... En ik ben wel, ik denk natuurlijk wel beeldend, maar ben niet zo visueel ingesteld. Ik denk waar mijn focus voornamelijk ligt, is op maatschappelijke thema's vertaald een soort macro-probleem vertaald tot microniveau. Dus maatschappelijke thema's verpakt in karakters, in mensen. Ik heb wel een soort van, misschien een utopische gedachte dat kunst, en dat film dus ook, dat mensen dichter bij elkaar kan brengen. Dat het begrip kan opbrengen voor mensen voor wie je misschien heel moeilijk begrip kan opbrengen.
Ik lees eventjes in het kort het verhaal voor van ja. Smartlab. Arie, een aftakelende kroegbaas en accordeonist, kan de steeds sneller veranderende wereld om hem heen niet meer bijbenen. Hij houdt krampachtig vast aan het verleden en lacht al zijn zorgen weg. Maar wanneer alles wat hij nog heeft op het veld komt te staan, moet Arie kiezen. Zijn kroeg of zijn zoon. Helaas is het voor allebei te laat.
Da, 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 da.
En jouw vader heeft dus het script gemaakt, in overleg met jou, neem ik aan. Jij hebt regie gevoerd. Was het een lastig proces?
Nee. Nou, dat zeg ik nou wel zo, 1, 2, 3. Maar het was even aftasten met ons tweeën, hoe we aan de slag wilden gaan. En het ging vrij voortvarend van start en we hadden snel iets waar we allebei tevreden mee waren. Toen was er een stap naar de nog iets meer verdieping en toen lagen we eventjes bij elkaar vandaan. En dat was toen, gek genoeg, vond ik dat moeilijker om tegen iemand te zeggen dan tegen iemand die louter een professionele band hebt.
Dat lijkt me niet zo heel raar, toch?
Maar je zou ook kunnen denken dat je tegen je vader alles kan zeggen, toch? Dat je dan niet bang hoeft te zijn dat iemand jou minder... De liefde is toch wel onvoorwaardelijk, op een bepaalde manier. Niet op een bepaalde manier, die is onvoorwaardelijk, mag je vanuit gaan. Ik vond dat moeilijk om te zeggen en ik zei dat en hij werd ook een beetje... Hij vond het ook niet zo leuk dat ik het zei. Want los van dat het natuurlijk mijn vader is, is het ook gewoon een hele ervaren schrijver, weet je wel. Dus ja, ik denk dat die onzekerheid is ook. Wie ben ik dan om op zo'n moment iemand tegen te gaan spreken? Iemand überhaupt. Nu, inmiddels dus, dit is vond toch voor 2 jaar geleden plaats. Inmiddels ben ik daar wel overheen, denk ik. Maar dus toen hadden we even een soort van, een beetje frictie. En toen zijn we volgens mij ook niet eens doorgegaan met die scriptbespreking. Toen volgens mij de volgende dag... Toen belde hij op en toen zei hij van ja, oké, nee, ik snap wat je bedoelt. En toen was het allemaal, ik denk dat was echt iets waar we even doorheen moesten, leek het wel. Want we zijn nu ook met een ander project, zijn we weer samen aan het schrijven gegaan. En ik merk, als je brainstormt op een bepaalde manier, of als je nadenkt over de voortgang van het verhaal, dan ga je ook je eigen ervaringen delen. Dus dan ga je, ik weet nog bijvoorbeeld dat toen ik... En dat doe ik heel automatisch, omdat dat het beste spiegel is voor iemand anders. Maar ja, dus ik merkte ook dat hij dat ook deed bij mij. En hij vertelde dingen tegen mij die ik nog nooit had gehoord. En ik vertelde dingen tegen hem die hij nog nooit had gehoord. Dus dat het ook een soort therapeutische sessie was.
Mooi, verrijkend proces. En had je meteen Jack Woutersen op je netvlies voor de rol?
Eigenlijk niet.
Want die speelt de hoofdrol, speelt de vader, Arie.
Ik had daar niet zelf aan gedacht. Maar daarom heb je gelukkig iemand die met je meedenkt, een casting director. En dat was Job Kastelein. Want hij kwam met Jack. Hij zei van, joh, je moet Jack gewoon checken. Want volgens mij is hij het. Toen dacht ik, wow, wat interessant. Ja, ik ken Jack Woutersen wel vanuit mijn jeugd, vanuit All Stars. Maar altijd heeft hij een beetje een... ook half komisch. En ik heb hem nog nooit, in een hele gevoel...
De blanke pit.
Exact. Maar dan... Ja, dus eigenlijk grote mond, klein hartje. Maar dat kleine hartje liet hij eigenlijk nooit... Heb ik eigenlijk niet zo vaak van hem gezien in films.
Dat is hier wel echt zichtbaar. Heel mooi.
Dat denk ik. Ik vind dat ook. Ik vind het echt wat hij doet, vind ik waanzinnig. Ja. Ik ging met hem bellen en Job had een script doorgestuurd naar Jack. Het laatste versie van het script die mijn vader naar mij had gestuurd. Dat ik naar Job gestuurd. Die had Job doorgestuurd. Maar in die versie kwam ik later achter, stonden allemaal notes van mijn vader nog naar mij. In het geel. En die was dus bij Jack terechtgekomen. En ik ken Jack niet. Jack is natuurlijk een grote acteur. Ik ben een jonge regisseur.
Bedoeld voor ervaring.
Fysiek verschillen we trouwens ook wel een stuk, hoor.
Ja.
Het is echt een hele lange man vooral. Het is echt een grote man. En ik dacht, en ik zei van, er staan nog wat onprofessioneel. Er staan nog allemaal notes in. Toen ging ik met Jack skypen om over dat script te praten. Toen zei hij van... ik denk dat ik het sowieso wel moet doen. Want dit verhaal gaat voor mij over vader en zoonliefde. En het feit dat jouw vader, mijn vader erin gezet van... speciaal voor jou erin gedaan, Daaf, over 1 nummer. Omdat ik had gevraagd van, dit lijkt me mooi. En dat soort dingen, maar je moet maar kijken. Dat soort dingen had Jack dus allemaal gelezen. En toen zei hij van, daar moet ik aan meedoen. Want dat voelt zo goed. En de band met Jack en met mijn vader overigens... Die is ook heel goed geworden en gebleven. Dat is echt, die heeft zoveel meegedacht, Jack. En zo alles gegeven. Dat daar wel een hele speciale band is ontstaan. Hij is heel trots.
Als je regisseert, waarvan ga je aan?
Onhandige menselijkheid in karakters, denk ik. Dus sowieso het spel heeft wel echt mijn focus. En ik probeer cameramensen erbij te zoeken die waar we dan van tevoren iets bedenken, waar we los mee om kunnen gaan. Maar dat ik wel het gevoel heb dat het in goede handen is. Dat ik daar, ik zeg soms wel iets over een shot of over een ding, als ik het echt er niet mee eens ben. Maar ik laat dat in principe veel aan de cameraman over. Ja, dat is Tom Peters, de cameraman, wat overigens de vader is van Chris Peters, de hoofdrolspeler.
Ach, ook weer vader.
Ook weer, ja.
Ach, ja.
En dus wat ik al eerder aangaf, dat Chris echt een soort broertje voor mij. En Tom is ook wel bijna een soort surrogaatvader voor mij. Wij wilden heel erg op intuïtie te werk gaan. Dus ik had aan hem gevraagd, kan jij de film decouperen, dus in shots opdelen van tevoren? Dan doe ik dat ook, zo puur op wat je gevoel zegt. En leggen we dat bij elkaar. Kijken of het overeenkomt. Gewoon alleen puur op intuïtie, zonder te lang over na te denken. Dat hadden we gedaan. En dat lag heel dicht bij elkaar. En daardoor is het best wel ook wel een soort van een soort weerwar van stijlen geworden. En ik vind sowieso dat het camerawerk moet niet de hoofdrol opeisen in een film. Als ik naar een film
dienend
gekeken...
Dienend zijn in die
Ja, dienend zijn. Als ik naar een film gekeken denk, wow, wat was het camera... Maar dat is iets wat hier zit. Dus ik wijs naar mijn hoofd. Dat is iets wat in je hoofd zit en wat in je hoofd pakt of zo. Terwijl ik zou het liefste willen als iemand een film kijkt van mij, dat hij in zijn buik wordt geraakt en dat hij een trap in zijn buik krijgt en iets ziet van zichzelf of ontroerd is. En ik ben dan van mening dat dat het camerawerk daarin dienend moet zijn. Niet alleen het camerawerk, maar alles moet dienend zijn in het neerzetten van waarachtige karakters en ontroerende karakters. Nou, en ook al liggen ze heel ver bij jezelf vandaan, dat je ze toch begrijpt en toch voelt wat zij voelen. Dat is het doel, denk ik, van mij.
Op 12 februari om 9:15 te zien bij NPO 3... deze prachtige laatste uitzending, laatste aflevering van de serie Onze Straat, Smart Lab. We zijn bijna aan het eind gekomen van ons uur samen. Je hebt nog een laatste muziekkeuze.
Ja.
The Opposite. Ook een prachtig verhaal eigenlijk. Ook actueel as hell.
Ja.
Uit 2007. En jammer genoeg nog steeds ontzettend actueel.
Ja.
Kan je nog één tipje van de sluier oplichten? Wat gaat er nog gebeuren komend jaar wat dat betreft voor jou?
Voor
als
mij.
Je kniebanden allemaal weer heel zijn?
Ik ben dus aan het... Er zijn een aantal plannen die ik aan het uitwerken ben en waarvan eentje vrij concreet is geworden en die ik ook heb ingediend bij het Filmfonds, dus samen met mijn vader, waar ik net over vertelde. Verder is het eigenlijk nog best wel open, weet je. Ik ben best wel in een soort tunnel geraakt door Smart Lab en die heeft veel langer geduurd dan gepland was door corona. Dus ik kom nu langzamerhand eerst boven gekropen en ik moet even om me heen kijken van...
Ja, maar wellicht als deze vertoond is...
Ik hoop dat het heel veel gaat doen.
Dat je gelukkig de ruimte hebt om weer nieuwe projecten aan te nemen.
Ja.
De Opposites. Ja, jij mag nog even zeggen waarom.
Ja, precies.
Tuurlijk.
Kijk, er is eigenlijk geen enkele andere... er moest iets van de Opposites in voor mij, omdat er geen enkele andere Nederlands... Of niet Nederlands, geen enkele andere artiest is, denk ik zelfs... die mij zo heeft bijgestaan mijn hele jeugd. Dus dit was het eerste nummer wat ik van hun hoorde. En ik was gelijk best wel verkocht. Ik denk ook vanwege dat maatschappijkritische of zo wat erin zit. En het was stoer weer en ik wilde hun zijn. En later is daar die hele stroming ook met Habbekrats, die dan hun videoclips ging maken. En dat was een soort hele... Daar wilde ik bij zijn, zeg maar. En,
als ze bellen, ga je het dan doen?
De Opposites. Nou, dus iets wat mij op die leeftijd zo erg fascineerde al. En wat mij helemaal aanzette. Dat is nu best wel bij elkaar gekomen op een bepaalde manier. Nou, kijk, die hele stroming met die videoclips die erop volgden, dat heeft ook voor mij heel erg iets aangewakkerd. Dus de Habbekrats en hun werkwijze en hun speelsheid. En dat heeft voor mij echt wel iets aangewakkerd in mijn drang tot videoclips maken en tot commercials maken. En hun film Rabat vond ik zo te gek. Ik mocht, toen ik van de filmacademie afkwam, werd ik uitgenodigd door de eigenaren van Habbekrats, wat toen nu Amsterdam heet, om te komen praten. En die hebben mij min of meer geadopteerd in hun filmfamilie. En daar begeef ik me nu nog steeds. En, uh, En dat vind ik heel bijzonder. Dat zoiets, wat bijna een soort obsessie in je jeugd kan zijn, dat je dan uiteindelijk daar opeens deel van uitmaakt.
Het geeft blijkbaar een focus. Dankjewel.
Ja,
David
bedankt.
Eilander. Ja. U luisterde naar Moet Je Horen. Ik dank mijn gast David Eilander voor dit gesprek. Op vrijdag 12 februari om 9:15 is zijn korte film te zien bij NPO 3. Met in de hoofdrollen Jack Woutersen, Nadja Hübscher, nog niet genoemd, en Chris Peters. En scenario Jan Eilander. Ik dank mijn steun en toeverlaat, mijn technica Mick van der Velde. Ik wens u een hele fijne dag en hopelijk tot horens.
Yo, al die Nederlanders zijn zo kil, het is hier te koud. Ik kijk naar buiten, naar de regen en ik was ik maar op Curaçao. Toch naar een paradijs, naar mooie vrouwen en de zon. Weg van die scheidlucht met al die vrouwen zonder kont.
Oh, jij bent terug, want jullie vinden me vol. Het is niet oké, maar jij bent blut naar een duit. Toch wat bolletjes in je reet. Ik schijt op je ras en wat wil je naar doen rukken? Jullie Antillianen, snelletje, katoenplukkers.
Praat maar over bolletjes, slikkers en stinkende niggers. Maar onze grootste consument zijn jullie Nederlandse flikkers. Blijf maar grappen maken over bolletjes in mijn hol. We stampen op een feestje met je neus vol, dat is jouw fault.
Staat je brommen niet op slot en dat is zeker in de stad. Ik durf te wedden dat je bro maar door een neger wordt gejat. Zie ik een groepje negers en dan loop ik ook alleen. Dan loop ik daar dus zeker met een grote boog omheen.
Fuck jou,
fuck jou,
fuck jou,
fuck jou,
fuck jou,
fuck Nederland
en fuck Curaçao. Kijk ons nou eens vechten man, we lijken wel op kinderen.
Hey, de haat tussen tweeën, wanneer zou het nou eens minderen?
Fuck jou,
fuck jou,
fuck jou,
fuck jou,
fuck Nederland
en fuck Curaçao.
Kijk ons nou eens vechten man, we lijken wel op kinderen.
Hey, de haat tussen tweeën, wanneer zou het nou eens minderen?
Maar zeg maar terug op Curaçao, want daar is het allemaal beter. Hier in Nederland zitten veel te veel bedweters. Het is hier veel te koud en ik haat hem aan al die regen.
Nou al is het daar zo doof, dan ga je toch lekker neger. Niemand die je wil, maar je bent hier alleen een slu-